Goedenavond. Welkom bij de commissie Ruimte van 13 juni, 20 uur 1. Oh jee, ik ben een minuut te laat. Help. Ik hoop dat we voor de mensen thuis en de mensen op de publieke tribune en de pers de klokje een minuutje achterloopt. Dan zijn we toch op tijd begonnen. Welkom. En natuurlijk ook iedereen die ik net genoemd heb, alleen nog niet de ambtelijke ondersteuning. En de griffier natuurlijk naast mij, commissie griffier. Voor vanavond een aantal agendapunten, die zal ik zo even noemen. En we hebben afmelding van de heer Wulfers en de heer Boeder. En de heer Duinker, ik verwacht dat hij nog komt. Die zal wel op een verlaat zijn, dus die zal later aansluiten. Er zijn drie A-stukken, staan geagendeerd. Jaarverslag en jaarplan, gemeenschappelijke regeling, bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Bestemmingsplan Duinenvaart en de leegstandsverordening. En er is één C-stuk geagendeerd door de VVD. Definitief ontwerp herinrichting Johan Wagnerlaan en Cesar Franklaan. Kan u zich vinden in de agenda en ook in de volgorde? Ik kijk eventjes, ik zie twee mensen op de publieke tribune zitten. Komt u voor een speciaal onderwerp? En dat is? Bestemmingsplan Duin en Vaart. Is de commissie dan akkoord als ik begin met bestemmingsplan Duin en Vaart? En daarna jaarverslag en leegstandsverordening. Akkoord? Gaan we het in die volgorde behandelen. Goed, dank u. Spreekrecht inwoners. Voor zover bij ons bekend is, hebben ze geen insprekers aangemeld. Dus daarin zijn we snel klaar. En dan zitten we alweer op agenda punt 3. Ja, 4. Maar goed, 4. Eerst 4, dan 3. Inderdaad. Vaststelling, bestemmingsplan, Duin en Vaart. Opnieuw twee woningen op het perceel Duin en Vaart. Het is op verzoek van de aanvrager op enkele ondergeschikte punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, welke eerder in de commissie is geweest en toen teruggetrokken is als raadsbesluit en komt nu weer opnieuw terug met een wijziging. Graag uw advies over dit bestemmingsplan en uw zienswijze. En we kijken of er nog vragen zijn richting de wethouder. En daarna kijken we nog even of we het gaan bespreken in de raad of dat het als hamerstuk door kan. Laten we de eerste termijn maar even beginnen met de technische vragen en eventueel een zienswijze als u die ook zou willen afgeven. Wie mag ik hierover het woord geven? Toen bleef het stil. Oh, mevrouw Post van Zon, HBB, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is een kan niet anders zeggen dan een fijnmazig uitgewerkt plan. Ik wens de aanstaande bewoners veel plezier, veel woonplezier op die hele leuke locatie. En wat ons betreft is het een hamerpunt en kan het zo door.
Dank u wel. Dus, we zitten meteen in de tweede termijn, dat gaat heel snel. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks, gaat uw gang.
Na al die jaren snap ik dit nog steeds niet, dit mechaniek. Maar goed, voorzitter, het volgende. Wij zijn heel tevreden over de wijzigingen die zijn aangebracht. Wat minder tevreden ben ik over het feit dat ik aan de dood ontsnapt ben bij het uitrijden van de toegang naar Duin en Vaart. En dat meen ik echt zoals ik het zeg. Je komt op een fietspad, ik ben met de auto, hè? Je moet wachten op een fietspad, want anders kun je de boel helemaal niet overzien. Er zijn heggen, er staan geparkeerde auto's. En daar komt een fatbike aangereden. En die heeft de tegenwoordigheid van geest om pal voor mijn auto nog in zijn remmen te knijpen. Maar het was kantje boord. Dus de enige opmerking die ik wil meegeven is dat hier wel heel erg goed gekeken mag worden, ook voor de nieuwe bewoners, naar de uitrit, zowel bij Duin en Vaartkant als aan de Berkelhofkant. En het is een beetje vergelijkbaar met de situatie met Dorcas. Maar ik denk dat GroenLinks hier op een ander moment in meer brede zin over gaat terugkomen. Want het is bij meerdere uitritten die uitkomen op een 50 kilometer weg en waar je moet stoppen op het fietspad, is het, vinden wij, levensgevaarlijk. Nou, dat wilde ik toch even nog meegeven.
Goed, dank u wel voor uw bijdrage. En ik ben benieuwd wanneer dat terug gaat komen en bij welk stuk. Dus, maar goed, dat kunnen we misschien nog even overleggen, ook in de agendacommissie. Heel fijn, maar u bent verder akkoord met de wijzigingen en tevreden over het plan zelf. Andere partijen, mevrouw Paameijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel voorzitter. Ja, wij zijn ook blij met het plan. Ik weet ook, herinner me ook toen het voor het eerst ter sprake kwam dat de bewoners ook heel enthousiast waren. En wij zijn ook nu blij met de kleine voorstellen, veranderingen die er zijn voorgesteld. Ik begrijp ook dat er geen zienswijzen zijn ontvangen. Dus daarmee kunnen wij akkoord gaan en zien we het gewoon als een hamerstuk terug. Dank u wel.
Ik kijk even bij D66 of VVD. VVD, de heer Boudewijn.
Zitten, we hebben geen vragen en voor ons is het ook een hamerpunt.
Goed, en dan D66.
Geen vragen en hamerstuk.
Uitstekend. Dan concludeer ik dat dit agendapunt is voldoende is besproken en dat het als hamerpunt door kan naar de gemeenteraad. En heel goed, dank u wel. Dan het volgende agendapunt, agendapunt 3, ontwerpjaarverslag 2023 en ontwerpjaarplan 2025, gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kermeland. Het voorgesteld positieve zienswijze in te dienen op het ontwerpjaarverslag en jaarrekening en op het ontwerpjaarplan en de begroting 2025 bereikbaarheid Zuid-Kermeland. Graag halen we hier, haalt het college hierover uw zienswijze op. En we gaan ook weer in eerste en tweede termijn. En ik kan natuurlijk ook uw zienswijze met de andere commissieleden delen. En dan kijk ik even rond de heer Rocour, D66. Gaat uw gang.
Voorzitter, wij hebben technische vragen ingediend en hebben ook keurig mooi snel antwoord op gekregen. Maar ik wil even de overige commissieleden erop wijzen. Want die hebben misschien niet de kans gehad om alles te doorgronden. We hebben drie vragen gesteld. En die vragen gaan met name over het OV, wat genoemd wordt in het stuk. De eerste vraag ging over het BRT-concept. Wat gemeld werd en wat op langere termijn uitgevoerd zou worden. En de vraag ging erover of dat idee van het BRT zou inhouden dat een toekomstige mogelijke lijn en een tussentijdse oplossing daarvoor over lijn 80 zou lopen die er nu loopt. Want dat begrepen wij een beetje uit de schetsen die erbij waren. Dat wordt bevestigd met de opmerking, hey, het wordt wel 2030, 2035 voordat we hier mee aan de slag gaan. De tweede vraag had betrekking op het puntje dat, en dan ga ik even mijn stuk open, dat niet de twee vragen door elkaar haalt. Ja, de tweede vraag ging over het feit dat in de jaarplannen oorspronkelijk een reservering was voor een onderzoek naar een openbaar vervoerverbinding Zandvoort-Heemstede-Hoofddorp. En dat er nu gezegd werd, dat wordt nu een onderdeel van dat R-net metrobusuitwerking. En dat betekent dat de eerdere wens tot die OV misschien niet door zou gaan. Nou, daar wilden we even helderheid over hebben, want zoals u weet, wij zitten daar heel erg op. En we willen heel graag dat dat wel opgenomen wordt en duidelijk uitgevoerd gaat worden. En er wordt ook gezegd, dat verdwijnt niet. Dus die blijft bestaan in de plannen. Dus daarmee hopen we dat we die bevestiging krijgen. Vervolgens komt er ook nog een opmerking over de N201. En dat vonden wij een beetje zwak in het stuk. Het staat er wel dat er gekeken gaat worden naar de knelpunten op de N201. Maar het wordt niet heel erg hard gemaakt in het stuk. En dat viel ons een beetje tegen, want als er één punt is wat wij hier gezamenlijk in de Raad als bijzonder belangrijk vinden, dan is het dat punt. Nou, is het antwoord die zegt natuurlijk ook wel keurig, het staat er en het komt er en wees niet druk. Maar wij maken ons daar toch een beetje zorgen over. Dat wilden we wel even aan de wethouder meegeven. En daaraan gerelateerd een vraag, want er staat op dit moment dat er een PM-post opgenomen gaat worden. En het antwoord wordt gezegd, dat is een PM-post omdat nog niet duidelijk is wat het budget zou moeten zijn voor deze post. Nou, die begrijp ik wel. Aan de andere kant, dit is een begroting voor 2025. Als daar nu een PM-post in staat, zonder begroting, dan komt dus pas een begroting in 2026. Want dan is de volgende begroting. En dan gaan we ons een beetje zorgen maken, want dan gaat het wel erg op de langere termijn. Dus de vraag is, begrijpen wij dat verkeerd? Of kan die PM-post alsnog in 2025 opgenomen worden? En dan zouden we graag willen weten hoe. En hoe we daar de wethouder bij kunnen helpen.
Duidelijk, een heldere vraag met een goede toelichting. Ik kijk eerst ook even de andere commissieleden rond of zij nog vragen hebben, technische vragen over dit stuk. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks, gaat uw gang.
Alhoewel ik het niet zo mooi heb voorbereid als D66, dus ik doe het even uit de losse hand nu. En dan verwijs ik naar het ontwerpjaarplan, bijlage 3, denk ik dat het is. En daar heb ik twee vragen die met elkaar samenhangen. De eerste vraag op pagina 6. Wijs ik naar de goede bijlage, bijlage 3, het ontwerpjaarplan. Ik geloof het wel, hè? Ja, oké. Pagina 6. Daar is die befaamde, die is al een aantal keren genoemd, die 8 ton, hè, staat daar. Voor een aantal, het gaat hier om het versterken van het netwerk van fietspaden. En dan staat daar mogelijke aanvragen 2025. En dan staat er bij Heemstede worden de 4 lanen genoemd, zou ik maar zeggen. De Cesar, de Johan Wagenaar, de Zandvoortslaan en de Langkortslaan, de Glipperdreef 5. En dan lees ik op pagina 16, en dat houdt ermee verband, dat er in het meerjarenbegroting voor Heemstede voor het komend jaar 190.000 staat geprojecteerd. En de 2 jaren daarna ook 190.000. Maar ik beperk me nu even tot dit jaar. Kunt u wat helderheid bieden over dit punt? De samenhang tussen wat er staat bij pagina 6 en wat er staat bij pagina 16. Maar ja, kijk, 2015, dan zitten we, zijn we blij als er wat voortgang zit bij de Wagenaar en de Cesar Franklaan. Maar wat gaat er dan gebeuren? Want er wordt kennelijk 190.000 euro voor uitgetrokken. Maar wij kunnen nog niet goed zien waar het dan in gaat zitten. Worden die fietspaden breder gemaakt? Ik kan dat niet zien dat dat gebeurt. Of kijk ik daar verkeerd naar? Nou goed, dat is dus eigenlijk nu de vraag.
En u had nog een tweede vraag begrepen?
Nee, het was de samenhang. Het samenhang, staat op pagina uitstekend. 6.
Heel goed.
Met die 800.000 en die 190.000.
Uitstekend, heel goed. Dat is één vraag. Andere vragen? Nee. Dan geef ik graag de wethoudersnaam het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, commissie. En ook met name D66 en GroenLinks. Voor de vragen. Laat ik beginnen met verstandig dat u zich zorgen maakt. Want dat maak ik mij ook. Maar positief. Ik ga even terug. In het afgelopen jaar zijn wij als Heemstede zelf een onderzoek opgestart naar die knelpunten op de N201. Dat onderzoek is in de afrondende fase. En dat krijgt u eind deze maand naar u toe. Dat betekent dat we nu een kaartje hebben van buslijnen over de regio heen, over de 4 gemeente heen. En daar is ambtelijke overeenstemming gevonden van wat verstandig is voor de toekomst van Heemstede. En dan hebben we daar twee zaken bij in gedachten. Op korte termijn de concessies die in 2028 opnieuw verdeeld gaan worden. Er zouden origineel in 2027 concessies verdeeld worden, maar de provincie heeft besloten om Eimond en Noord-Holland-Noord samen te voegen. Om busmaatschappijen beter de mogelijkheid te geven om op een groter gebied in te schrijven. En dat is zeg maar de korte termijn waarvoor we een lijnennetstudie gemaakt hebben. Wat we zeggen, dit is verstandig. Daar komt dus ook al die directe verbinding op terug. Want we hebben gezegd, we willen niet wachten tot 2035 dat er een rechtstreekse verbinding tussen de toekomstige OV-hub Nieuw-Zuid in Haarlem en Heemstede zou komen. Dus er zit daar een soort tweetrapsraket in, want we willen gewoon niet wachten. En daarom hebben we gekeken hoe we dat kunnen borgen. Dat leest u terug in de vragen, heer Rocour, die u gesteld heeft. Nou zegt hij, hoe kan je dan die promemoriepost dan toch echt bewerkstelligen? De eerste resultaten, wordt daar onderling mee gewerkt, maar wij gaan dat eerst aan u presenteren. En op het moment dat dat gepresenteerd is, dan kunnen wij naar de GR gaan en kunnen we een gemeenschappelijk onderzoek naar die knelpunten opzetten. En informeel voel ik daar draagvlak voor, maar ik kan daar op dit moment nog niks mee doen, want die resultaten zijn eerst voor u. En op het moment dat u ze ontvangen heeft, besproken heeft en zegt, ja wethouder, ga hiermee door en ga de GR in en ga voor een gezamenlijk onderzoek, dan kunnen we op gaan schalen. En op het moment dat we opschalen, dan gaat die promemoriekostenpost, die wordt ingevuld met een bepaald bedrag wat daaraan gaat hangen. En het mooie is van de GR bereikbaarheid, is dat we 7 ontwikkellijnen hebben en die ontwikkellijnen, die hebben allemaal een budget. En binnen dat budget is gewoon schuifruimte voor wat er gebeurt of wat er niet gebeurt. Het is ook wel eens zo dat er reserves gemaakt worden voor projecten die niet gedaan worden. Bijvoorbeeld ook de VRI-installaties. Ja, en dan gaat dat weer terug naar de pot. Dus het is niet zo dat als je het niet gereserveerd hebt, dan kan het ook niet. Want er zit best wel ruimte in tussen de indelingen van die budgetten over de verschillende ontwikkellijnen. En in die zin hebben we hem al vastgesteld van we gaan er aan trekken op een gegeven moment. En dan kunnen we hem straks ook gaan invullen. En dan ziet u hem dus straks in, niet het jaarplan, maar het uitvoeringsprogramma weer terug daarvan. Maar het meest belangrijke is dat de onderzoeken zijn gedaan. De bewustwording in de regio is aan het groeien. Ik ga dat eerst met u communiceren en naar aanleiding daarvan kan ik naar de GR bereikbaarheid gaan om te zeggen, we willen nu een gemeenschappelijk onderzoek en de bestuurders die kunnen daar dan mee instemmen. Want dat vinden wij de correcte manier. Dank u wel. Want ja, meestal komen er terugvragen, dus eigenlijk wacht ik.
Kennelijk neemt de commissie de vergadering over. Dat is goed. Meneer Rocour van D66 heeft een aanvullende vraag.
Nou voorzitter, ik was zo beleefd om even te wachten tot ik uw aandacht had om te zeggen van ja, ik heb nog een aanvullende vraag.
Heel goed.
De vraag die ik heb, want dank u voor het antwoord, is kunnen we daar op enige wijze nog bij ondersteunen om de urgentie meer nadruk te geven. Dat het loopt in de regio, Allah. Dat we moeten wachten tot u met een voorstel komt en dat we er dan een klap op geven en dat het dan vervolgens teruggaat. Maar er ligt nu een GR voor. Dus de gedachte die ik een beetje heb daarbij is, kunnen we u niet steunen in voorbereiding en in afwachting van het stuk dat gaat komen, om u nu al een steun in de rug te geven op dit stuk, om te zeggen, dit is wel heel belangrijk voor ons. En in welke vorm zouden we dat dan kunnen doen?
De wethouder.
Dank u wel, dat snap ik. Ik denk op zo'n moment is bestuurlijke timing is heel erg belangrijk wat we gaan doen. Ik denk dat het goed is als u dat doet op het moment dat u die resultaten ook gezien heeft. Want uiteindelijk moet de GR bereikbaarheid gaan instemmen met een vervolgonderzoek. op basis van die resultaten die daar liggen. En u krijgt, en ik heb het voor u even opgezocht, in september of oktober, afhankelijk van een doorschuifmoment dat gevraagd is voor u vanwege uw drukke agenda, doen we de motie af, meters maken met mobiliteit. En daar komt dus ook dat vervolgonderzoek van die N201 bij. En dan lijkt het me logisch dat op dat moment, met de resultaten die er liggen, en dan is er ambtelijk in ieder geval ook al afgetast in de regio, of in de GR, waar we heen willen met vervolgonderzoek, dat we zeggen, dat u kan zeggen, daar moet iets bovenop. Waar ik u wel op zou willen wijzen, is natuurlijk, u heeft een kadernota gekregen, met daarin een aanvraag van mij voor een mobiliteitsvisieonderzoek. Want ik denk dat het verstandig is, horende en kijkende discussies die we in het afgelopen jaar met elkaar gevoerd hebben, de onderzoeken die er gedaan zijn, om niet alleen naar OV te kijken, maar te kijken naar wat doet de modaliteit fiets, hoe zitten die fietsroutes in de Heemstede in elkaar, wat is er met de OV-lijnen, dan zijn die lijnenstudies die zijn bekend, wat willen we uiteindelijk met het WCP in de volgende fase, en die willen we gewoon voor u naast elkaar leggen. Dus als u zegt, u wilt mij kracht geven, geeft u mij alsjeblieft slagkracht om dat ambtelijk goed te kunnen voorbereiden. En vandaar die vraag in de kadernota. En daarmee kunnen we doorwerken richting september, richting het najaar, met alle gegevens die we hebben, om dat vervolgonderzoek nog meer kracht bij te gaan zetten. Dus dat zou mijn vraag zijn. Van, neemt u dat besluit op het moment dat u alles heeft, maar vergeet de kadernota niet met ook de ambtelijke capaciteit die we ervoor nodig hebben.
Goed. Is dat een vervolgvraag op dit verhaal? Even heel kort, mevrouw Post van Zon.
Dank u wel, voorzitter. Kunnen wij ook een klein beetje een kijkje krijgen in hoeveel gemeentes u nog moet overtuigen? En welke gemeentes zijn al hartelijk van alles met u eens?
Bestuurlijke sensitiviteit maakt mij ertoe dat daar geen uitspraak over te doen, maar er is veel enthousiasme. Dat hou ik er eventjes bij. Want ik wil geen gemeentes tegen elkaar gaan uitspelen. De GR is echt een gemeenschappelijke regeling en bestuurlijk gaan we vooruit en dat gaat heel goed. Want anders zou ik het hier niet zeggen.
Goed. De vraag van GroenLinks, de beantwoording daarvan.
Helemaal. Als we eerst naar pagina 16 gaan, mevrouw Van der Heijden, dan leest u daar die 190, dat is de jaarlijkse bijdrage van Heemstede in de GR. We betalen naar RATO. En zoals ik nu een beetje snap na 2 jaar, want het heeft, wij betalen jaarlijks 190.000 euro. En we doen van alles in de spaarpot. En Haarlem doet het 10-voudige, 11-voudige. En wij draaien dus eigenlijk ook mee op een heel mooi kennisnetwerk en een ambtelijke capaciteit die van Haarlem uit aangestuurd wordt om al deze kennis en kunde op verkeer draaiende te kunnen houden. Dus voor die 190.000 investeringen op jaarbasis maken we met z'n allen een spaarpot en daar zien al die projecten in. Dus ook die 8 ton voor het fietsennetwerk, dat staat in 2025 in het jaarplan ook weer hoog op de agenda, worden de verschillende projecten van gefinancierd. En daarin staat dus ook de César Frank, Johan Wagenaarlaan en dan daarna voor de volgende fase de Zandvoortselaan en Lankhorstlaan. Dus op die manier verhoudt zich dat tot elkaar. U krijgt geen, het is niet 8 ton voor Heemstede. Wij betalen 190.000 euro en daar worden deze projecten uit gefinancierd.
Peter.
Aanvullende vraag, mevrouw Van der Heijden.
Nee, maar ik heb uit de tekst voldoende goed begrepen dat die 8 ton natuurlijk niet voor Heemstede is. Maar er worden een paar, de gemeenten worden genoemd. En dan staat er bij Heemstede expliciet, worden 5 wegen genoemd. En die staan erin en dan staat erbij waarschijnlijk, of het ziet er nou uit dat, het is een beetje modaal geformuleerd, hè. Maar dat er in 2025... een begin wordt gemaakt met die lanen. En nou ja, nu zijn de César Frank en Johan Wagenaar worden op de schop genomen. Dus dacht ik, ja, wat gaat daar dan gebeuren voor een gedeelte van dat geld? Ja.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Een van de ontwikkellijnen en een van de projecten van de geherbereikbaarheid in samenwerking met de provincie ook, dat is het, dat zijn de regionale doorfietsroutes. Er zijn twee verschillende soorten doorfietsroutes. Degene die we regionaal met elkaar afspreken en degene daarnaast waar we gewoon lokaal mee bezig zijn. En voor deze regionale fietsroutes, doorfietsroutes, krijgen we dus ook een stukje geld van de GR om die fietsroutes en de fietsstroken die daarin zitten mede in te richten. Dus zo zijn de kostenverdelingen.
Mevrouw van der Heijden.
Maar dan mag, dank u wel voorzitter, maar dan mag ik aannemen, wethouder, dat wij op niet al te lange termijn te horen krijgen wat van alles wat aan bekostiging nodig is voor die twee lanen gefourneerd wordt vanuit deze GR. Dus een stukje daarvan wordt ingezet. Maar ja, wij zijn benieuwd wat dat dan is. En er valt ook niet te zeggen, nou voor dat stukje wordt dat en dat gebeurd. Dat wordt in de pot gestopt, zeg ik maar even heel plat. Dus moet ik het zo begrijpen?
De wethouder.
Uiteindelijk krijgt u een verantwoording en we kunnen daarin nagaan welk deel van die GR-bereikbaarheid aan kunnen besteed worden aan de doorfietsroutes. Dat kan ik voor u uit gaan zoeken. Ze zijn momenteel bezig met de aanbesteding van het werk. Dat is informatie die ik voor u kan
Nou, ik denk dat voorzitter, ik denk dat GroenLinks dat wel plezierig zou vinden. Als we dat een beetje uitgeslist krijgen. Dat we snappen waar dat geld in die post precies naartoe verdwijnt, mag ik niet zeggen, terechtkomt.
Geïnvesteerd wordt.
Geïnvesteerd wordt, ja.
Goed.
Toezegging dus?
Toezegging.
Goed. Toezegging. Mooi. Geen technische vragen verder meer over dit stuk. Dan gaan we over naar de tweede termijn, de zienswijze en eventueel een, hoe we het verder gaan behandelen in de raad. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Boudewijn, VVD.
Dank u wel, voorzitter. We hebben geen vragen eigenlijk of eigenlijk ook geen opmerkingen bij het jaarverslag van 2023. En voor wat betreft het jaarplan van 2025 kijken we eigenlijk uit naar de uitkomsten en afspraken die uit het project Bereikbaarheid Kust komen. Maar ook uit de verkeersstudie N201 die we dan richting het einde van het jaar verwachten. Daar zijn we uiterst nieuwsgierig naar, want we delen wel de zorg die meneer Roku van D66 ook had omtrent die 201. En uiteraard volgen we ook de ontwikkelingen rondom het hoogwaardig OV en het nieuwe verkeersknooppunt Haarlem nu Zuid. Dat vinden we interessant. Dus we hebben verder geen vragen en willen wel een positieve zienswijze geven op beide gevraagde onderdelen. En daarmee is wat ons betreft ook een hamerstuk.
Wel. Dank u wel. De heer Duinker, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst complimenten voor het heldere, leesbare stuk. Dat vinden we wel heel prettig. Het is echt to the point en we weten duidelijk wat er uitgaat en wat er inkomt. Wij vinden in de onderwerpen die gekozen zijn, daar staan we ook achter. Het enige voorbehoud wat we hebben, en die zit aan een stukje financiën. U tipte er al aan met betrekking tot uw vraag om gelden, met betrekking tot een bereikbaarheidsvisie of een mobiliteitsvisie. Daar willen wij nog graag met u in de kadernota over van gedachten wisselen. Dus dat stukje, daar komen we nog. Maar voor betreft deze GR bereikbaarheidsdocument kunnen we wel eens van vinden. Positieve zienswijze.
Dank u wel. Dus ook neem aan als hamerstuk door naar de raad.
Correct.
Goed. Kijk ik even verder naar mijn linkerzijde, de heer Rocour, D66.
Wij vonden het zeker een goed stuk. We hebben daar dus wel de kritische vragen bij gesteld, maar we hebben er ook hele duidelijke antwoorden op gekregen. We hopen dat het inderdaad tot die uitvoering komt, want zoals u weet, wij zitten daar echt gebrand op. Ten aanzien van uw vraag over de kadernoten en een mobiliteitsvisie. Ik denk dat u wel kunt verwachten dat wij daar positief op reageren, want daar hebben we al eerder om gevraagd. Dus we zouden dat zeker wel willen steunen. En voor de rest deel ik ook de eerdere opmerking. Het is een leesbaar stuk en ik denk ook dat dit een GR is waar we ons allemaal in kunnen vinden. Wij zien concreet dingen gebeuren dadelijk en we hopen natuurlijk met z'n allen er ook concrete dingen uitkomen. Maar meer dan bij de MRA bijvoorbeeld denken wij dat deze een grote kans van slagen heeft. Dus succes.
Heel goed. Dan kijk ik nog eventjes naar GroenLinks en mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid. Mevrouw van der Heijden, GroenLinks.
Ja, GroenLinks is positief over dit stuk hoor. En zeker na de uitleg over datgene wat ik net heb uitgevraagd, is het helemaal duidelijk. Dank u wel.
Heel goed. En mevrouw Paarmeijer, Partij van de Arbeid.
Nou, daar kunnen wij ons ook goed bij aansluiten. Dank voor de zorgvuldige en leesbare stukken. Ziet er allemaal prima uit en wij kunnen hier heel goed mee door. We beschouwen het als een hamerstuk.
Goed. Nou, complimenten aan het college over en de ambtenaren over de inhoud van het stuk. En als hamerstuk door richting raad. Heel goed. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Moet ik even goed kijken. Dat is de leegstandsverordening. Agendapunt 5. En die heb ik nog niet. Oh, hier. Om die voor 2024 vast te stellen. En we gaan ook weer kijken in dezelfde volgorde, technisch en eventuele zienswijze. En dan een tweede termijn met het onderlinge debat en overtuiging en een slotconclusie. Technische vragen. Wie mag ik als eerst? Het vingertje gaat omhoog bij mevrouw van der Heijden, GroenLinks. Dus gaat uw gang. Meneer Rokoer, kunt u eventjes uw microfoon uitzetten? Ja.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil weten of ik het volgende goed begrepen heb. En dat gaat om, even kijken, uit het stuk zelf. Ja. Even kijken of je nou in een bijlage zit te kijken of in het stuk zelf. Nee, het stuk zelf. Daar staat, ik heb het even samengevat. Dan wil ik even weten of ik dat goed begrepen heb. De eigenaar die moet melden binnen 6 maanden dat er sprake is van leegstand. Dan na die 6 maanden gaat het gemeentebestuur met de eigenaar in overleg. En als er geen medewerking wordt verleend, kan de gemeente na een jaar een huurder aandragen. Tot zover. En dan gaat het verder, maar ook staat er dat bij het niet melden van leegstand langer dan 6 maanden een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Nou, wat ik nou niet helemaal begrijp, er wordt een traject ingezet van eerst een half jaar even kijken of er gemeld wordt. Als dat niet gebeurt, dan komt er een ambtenaar langs voor een praatje. En dan na een jaar, dan is het over. Maar dan staat er in de laatste alinea, maar als er niet na 6 maanden. Dus ik begrijp niet helemaal wat het verschil is tussen de 12 maanden in de ene alinea en de 6 maanden in de laatste alinea. Die bestuurlijke boete na 6 maanden. Dus er is sprake van een soort mogelijkheid om wat te doen na een jaar. Maar er is kennelijk ook een mogelijkheid om al iets te doen na 6 maanden. Nou, ik kon die twee dingen niet met elkaar in verband brengen.
Goed. Nog meer vragen, mevrouw Van der Heijden? Nee? Ik kijk even bij de andere commissieleden rond. De heer Duinker, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vraagje met betrekking tot de huislandsverordening. Vindt de wethouder niet dat dit strijdig is met het eigendomsrecht? Het is een privaat bezit. En met deze verordening treedt volgens mij in het eigendom van diegene wie dit bezit heeft. Tweede vraag die ik heb is, deze verordening echt nodig? Want u geeft zelf aan dat het leegstand in Heemstede minimaal is. Landelijk is 3%. U geeft zelf aan dat hier 1% is. En tenslotte heb ik de vraag, en die mis ik in het stuk. Wie gaat dit uitvoeren? En, wat gaat het kosten? Want het blijkt natuurlijk weer een bureaucratisch instituut wat u optuigt. Waarbij de vraag kan zijn, heeft dat wel toegevoegde waarde? Heeft de energie die u hier wil instoppen, heeft het ook effect? Dat is een vraag van HMB.
Mevrouw Paarmeijer had ook een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een heel praktische vraag, want er staat zo'n stappenplannetje beschreven. En dan wordt er op een gegeven moment gezegd van hierin wordt bepaald of het gebouw geschikt is voor gebruik. Wat als het niet geschikt is? Valt het dan gewoon af of worden er dan andere maatregelen gezocht of oplossingen gezocht? En dan nog een tweede vraag, ook weer een beetje een praktische of een technische vraag. In dat overleg met eigenaren over oplossingen, wordt er dan, wat voor oplossingen worden dan voorgedragen? Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld splitsing van een groot gebouw? Of welke andere maatregelen worden er voorgesteld? Dank u wel.
De heer Boudewijn, VVD.
Mijn vraag lag in dezelfde lijn als de vraag die de heer Duinke stelde, maar ik weet even niet meer helemaal exact of de subvraag die ik erbij had ook in uw formulering zat. We hadden ook gezien dat het in Heemstede leegstand echt onder het landelijk gemiddelde ligt. Dus ik vroeg me af, leggen we met deze verordening dan niet bovenmatig veel extra lasten op? En dan had ik bedacht voor de vastgoedbezitter zelf, die er ook administratieve lasten en regels bij krijgt, maar ook voor de gemeente die daar inspanning voor moet leveren om hierop toe te zien. En die laatste vraag, ik wist niet of u hem had.
Goed, en ik zag ook de heer Okoer. Gaat uw gang.
Dank u. Korte kleine vraag. Want wij steunen de leegstandsverordening zeker. Maar zou u aan de hand van twee voorbeelden misschien het proces een beetje kunnen verduidelijken? En dat helpt misschien ook te beantwoorden van de eerste vragen. En de twee voorbeelden zijn historische voorbeelden, dat geef ik toe. De ene is het oude monument aan de Glippenweg, die totaal vervallen is geraakt en daarna afgebroken, want het was zo vervallen. En het andere voorbeeld is zo'nzelfde situatie met de Bolleschuur. Zou deze leegstandverordening daar hebben kunnen helpen en in welke wijze? Sorry? Ja, Bolleschuur en Manpad.
Goed. Ik kijk even naar de wethouder of ze al klaar is voor de beantwoording van de vragen. Wethouder.
Er zijn mogelijk een aantal vragen waar ik niet volledig op kan antwoorden. Daar kom ik schriftelijk op terug, maar ik ga het wel proberen.
Ik zou zeggen, ga de gang.
Dank u wel. GroenLinks die vraagt, hoe zit dat nou? Ik snap het niet helemaal met die maanden en het begint met een meldplicht. Na 6 maanden leegstand heeft een eigenaar een meldplicht. Dan moeten ze proactief naar de gemeente komen om te melden, god, mijn gebouw staat leeg. En op dat moment kan de gemeente een gesprek aangaan met deze bewoner. Eén wat er gebeurt is, naar aanleiding van dit soort meldingen krijgen wij beter lokaal zicht op wat er nou echt leeg staat. Want je bent afhankelijk van datasets op een gegeven moment om een inschatting te maken van je percentage leegstand. Maar op een gegeven moment als je het aan het inventariseren bent, dan heb je daar gewoon beter zicht op. En wij vinden als college in Heemstede, waar de ruimte echt enorm schaars is, dat een goed overzicht daarvan belangrijk is met alle maatschappelijke opgaven die wij ook zelf hebben op dit moment. Daarnaast, het is een instrument waarin de woonvisie u aangegeven heeft dat u deze graag wilde, in ieder geval wilde invoeren of wilde bestuderen om te kijken van of u dit verstandig vindt. En het college heeft ernaar gekeken en we vinden dat verstandig. Want wij denken dat een gesprek na 6 maanden een beter zicht kan geven op wat er nou de vraag is en ook om waarom het pand leeg staat. U kunt zeggen het zijn lage percentages, maar als je het bij elkaar optelt, dan is het voor Heemstede toch nog best wel weer wat. Het zijn over de verschillende categorieën heen, staat er gewoon wel wat leeg. En dat vinden we toch belangrijk om te inventariseren, zeker voor Heemstede. Een gesprek met de bewoners, dan kom ik eigenlijk ook al een beetje op de vraag van mevrouw Paameijer van de PvdA, geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn. Staat iets langdurig leeg en is er wel ruimte noodzakelijk, dan kun je ook tegen zo'n eigenaar zeggen, nou, we vinden het belangrijk dat u er toch wat mee gaat doen. In plaats van het of laten verpieteren of leeg laten staan, terwijl er heel veel groepen ruimte nodig hebben. Of dat nou startende ondernemers zijn of gewoon woningbouw of wat dan ook. En dan is splitsen inderdaad een oplossing waar je over na kunt denken. Of herbestemming. Ga nou actief dat gesprek aan, ook over deze gebouwen. En dat wil je gewoon graag als gemeente, want ook dan kun je regie voeren over misschien toch kleine stukjes toevoeging. En we hebben gekeken, dan ga ik eigenlijk rechtstreeks naar de PvdA, of sorry, naar de VVD. Heb je daar nou extra lasten van? Op dit moment wordt er ingeschat dat je daar niet per definitie heel snel extra lasten van hebt. We denken dat die meldingen, dat we dat kunnen gaan doen. En dat wordt onderling geregeld tussen verschillende afdelingen om dat af te stemmen. En dat de extra capaciteit, daar hoef ik op dit moment niet voor u bij terug te komen. Dat staat ook in het stuk. Er staat ook dat we dit 2 jaar gaan doen. En dat we na 2 jaar een evaluatie willen doen. Om dan te kijken of die percentages leegstand die we dan hebben overeenkomen met de datasets die u hier gezien heeft. Dus op dat evaluatiemoment kunnen we zeggen van nou, het is wel rond te breien qua capaciteit en lasten of niet. Maar wij willen graag die leegstandslijst hebben. Dus, dat qua lasten en capaciteit. Dan vraagt HBB, is het strijdig met het eigendomsrecht? Er zijn heel veel gemeenten die leegstandsverordeningen hebben en die functioneren daar erg goed. Het is vooral een verordening die heel erg preventief werkt. Op het moment dat dit opgetekend is in de gemeente en dat er een verplichting is als een gebouw leeg blijft staan, dan zie je gewoon dat vastgoedeigenaren daar veel proactiever mee aan de slag gaan. En dat is goed om het in beweging te houden, om het gesprek over je vastgoed en het gebruik van ruimte in je gemeente te houden. En of dat fundamenteel strijdig is met het eigendomsrecht, ik denk het niet, want anders zouden die leegstandsverordeningen er niet in zoveel gemeenten zijn. Maar dat is een lekenuitspraak, dat kan ik even technisch, juridisch voor u nakijken. Is het nodig? Dat heb ik net onderbouwd. Dat het college dat echt belangrijk vindt om die lijst te krijgen. En ook om de laatste ruimtes in Heemstede zo goed mogelijk in te kunnen vullen. En zo nodig een goed gesprek met de vastgoedeigenaren daarover over te voeren. Wie gaat dit uitvoeren? Dat heb ik u ondertussen ook gezegd. En dan vroeg de PvdA als het afvalt voor wonen. Zijn er andere invullingen mogelijk? Jazeker, want je kan ook nadenken over herbestemming of over gemeenschappelijke werkplekken of hoe dan ook. Dat ligt natuurlijk altijd, een gesprek met de eigenaar ligt eraan ten grondslag. En je gaat samen kijken en daar zul je ook wel vastgoedeigenaren bij hebben. Vastgoedexperts bij nodig hebben. Maar op dat moment, als daar werkelijk waar een grote budgetvraag bij zit, dan komen we daar straks bij terug. Het is volstrekt niet strijdig met het eigendomsrecht. Het is legitiem op basis van de leegstandswet. Dus dat hebben we ook even voor u nagekeken. Dan was er nog de vraag van de D66. Ja, mooie vraag, meneer Rokhoer. 2 voorbeelden. Als we die hadden gehad, dan hadden we in ieder geval dat gesprek veel proactiever kunnen voeren. Met eigenaren van leegstaande gebouwen in ons dorp. En oude monument aan de Glipperweg wordt ondertussen herontwikkeld. U heeft gezien dat deze nu ook beschikbaar zijn voor de verkoop. Ongelooflijk trots op dat uiteindelijk gelukt is. En dat het in de oude staat herbouwd wordt. En ook qua de borrelschuur aan het Manpad, maar ook andere panden die op dit moment leeg staan, waar u en ik heel goed weten waar we het over hebben. Dus ja. Dank u wel.
Goed. Dan mis ik alleen nog bij mevrouw van der Heijden nog even het boeteverhaal. U heeft al na 6 maanden het gesprek en de 12 ja. maanden met boetes en dat soort dingen. Dat onderdeel mis ik nog even van uw beantwoording.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb uitgelegd, zo'n leegstandsverordening werkt ook heel erg preventief. Want het wordt gedeeld met alle vastgoedeigenaren, met de vastgoedeigenaren de BIS die er zijn. Dat ze dus weten dat ze aan de lat staan op het moment dat ze niet actief met hun panden aan de slag gaan. En in die zin van het woord kan ik u niet zeggen dat al deze percentages leegstand die hier geconstateerd worden uiteindelijk last onder dwangsom opgelegd gaan krijgen. Maar het zou wel kunnen dat op het moment dat het echt onvoldoende invulling aangegeven wordt, dat we daartoe over kunnen gaan. En deze verordening legt daar wel de grondslag toe. Want misschien is het wel zo dat er wel gemakkelijke invullingen zijn, maar dat eigenaren gewoon strategisch wachten om te zeggen van nou ja, misschien wordt het, krijg ik er later een hogere huuropbrengst voor of zo. En dan willen we toch gaan zeggen van nou, doe er wat mee, want leegstand, dat betekent ook achteruitgang.
Mevrouw van Heijden.
Ja, dank u wel. Dat begrijp ik allemaal heel goed. Maar ik ga even naar de tekst toe. En dan gaat het om de volgende twee zinnen. Staat op pagina 4. Indien geschikt is de gemeente gemachtigd bij leegstand langer dan 12 maanden een huurder aan te dragen voor het pand. Dus dat kan. Je wacht 12 maanden en dan doe je dat. Maar in de volgende alinea staat, voor het niet melden van de leegstand van een gebouw dat langer leeg staat dan 6 maanden, kan de gemeente bestuurlijke boete opleggen. Dus dat kan ik niet goed met elkaar in verband brengen. De gemeente kan dus wat doen na 12 maanden, maar de gemeente kan ook wat doen al na 6 maanden. Dus ik vraag naar die relatie.
Je hebt na 6 maanden een meldplicht. Op het moment dat je niet meldt en het blijft leegstaan, dan krijg je dus een boete voor het niet melden. En als je op een gegeven moment heel lang leeg laat staan, en er zijn gesprekken geweest, er zijn oplossingen gevonden, en ook daar wordt niet aan meegeholpen, kun je in de volgende fase naar die last onder dwangsom. Dus meldplicht is sowieso belangrijk. Als je niet aan de meldplicht voldoet, dan heb je die boetemogelijkheid sowieso al. Maar we hopen natuurlijk dat eigenaren misschien al wat eerder komen om gewoon actief dat gesprek aan te gaan.
Helder, denk ik. Goed, vervolgvragen vanuit de commissie? Nee. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Uw zienswijze en eventueel een hamer of bespreekpunt in de raad. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Duinker, HBB.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het, denk ik, met alle collega's en het college eens dat leegstand niet goed is. Dat wij die ruimte hard kunnen gebruiken voor mensen die het nodig hebben. En misschien ook lastige bedrijfsmatigheid die het nodig is. Alleen HBB vraagt zich af of dit instrument wel juist is. Als je gaat kijken wat huiseigenaren of vastgoedeigenaren de afgelopen jaren op een landelijk niveau al op een bordje hebben gekregen. Van rendementsheffingen in box 3, scherpere eisen voor garanties voor de huurders. Ze zijn met veel dingen worden ze belast. En dit voelt nou nogmaals als een soort aantasting van hun eigendom. Hun rendement wordt steeds minder. Dus de kans bestaat dat het juist averechts werkt. Maar dat gezegd hebbende, HBB is er wel mee eens dat er wat moet gebeuren. Dus voor ons is het geen hamerstuk. We willen ons wel in de fractie gaan beraden hoe wij misschien op basis van het stuk tot een ander voorstel kunnen komen. Maar daar komen we dan wel in de raad op terug.
Heel goed. Ik kijk even de andere commissieleden rond. Mevrouw Paameijer, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn juist heel blij met dit voorstel. We vinden het uitstekend initiatief van het college en waarvoor heel veel dank. Het is al als een bespreekpunt opgevoerd, maar wat ons betreft was het een hamerstuk geweest. Dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Dank u wel.
Goed. De heer Rokoer, D66, gaat gang.
Wij zeggen doorpakken en hamerstuk.
Heel goed, duidelijk. Mevrouw van der Heijden.
Ja hoor, wij ook. Wij vinden het absoluut een heel goed voornemen. Er zijn veel gemeenten die dit al hebben. Wij lopen wat dat betreft een beetje achter. Het lijkt me hartstikke goed. En een kleine suggestie misschien nog. Er moet een boete worden opgelegd in mogelijke gevallen. Zou u willen nadenken over het bijvoorbeeld als boete verdubbelen van de OZB? Het is een gedachte die bij ons opkwam.
Nou, daar kunnen we nog eens even naar kijken. En de VVD, de heer Boudewijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het waren verhelderende vragen en antwoorden. En voor ons is dit ook een hamerpunt.
Heel goed. Nou, kan ik alleen maar concluderen dat het meerderheid van de commissie vindt het een hamerpunt. HBB wil het graag geagendeerd hebben. Dus het gaat als bespreekpunt naar de raad. En ik zou zeggen, HBB, neem uw informatie mee uit deze commissie in uw beraadslaging. Heel goed. Dan is dit agendapunt afgesloten. En gaan we over naar de C-stukken. Daar is één agendapunt geagendeerd door de heer Boudewijn van de VVD. En dat betreft definitief ontwerp herrichting Johan Wagenaarlaan en César Franklaan. Ik zou zeggen, de heer Boudewijn, stel uw vraag. Het college zal antwoord geven en eventueel is er nog even ruimte voor een korte vervolgdiscussie en of binnen de commissie en of dat soort zaken. En dan kunnen we verder. Ik geef graag het woord aan de heer Boudewijn.
Ja, de vraag was al opgenomen in de agenda, maar ik zal hem nog kort toelichten en iets aanvullen. Tijdens de behandeling van dit ontwerp in de commissie ruimte is gesproken over de keuze tussen verkeersregelinstallatie of een rotonde. En daar is op enig moment denk ik een suggestie ontstaan dat de vervanging van de huidige VRI uitgesteld kon worden, bijvoorbeeld met 5 jaar, omdat die technisch gezien nog goed zou zijn. Maar we lezen nu in dit ontwerp dat dat toch niet het geval blijkt te zijn en daardoor verandert het financiële plaatje ook best drastisch. Want de nieuwe VRI kost, en dat lezen we dan, 364.000 euro. Maar die wordt ook afgeschreven in slechts 15 jaar, terwijl die rotonde was geraamd op 400.000 euro. Maar die heeft een afschrijving van 40 jaar. En dat staat dan eigenlijk nog los van de jaarlijkse beheerkosten van 6100 euro... die zo'n VRI extra nodig heeft voor onderhoud in Elektra. En op basis daarvan denk ik 2 vragen om bij u te starten, wethouder. Wat is voor u de overweging, ook gelet op dat veranderende financiële plaatje, om de keuze voor de rotonde niet terug te leggen in deze commissie? En misschien daarop volgend, en dat is wel een klein beetje hypothetisch, want ik heb natuurlijk niet het gesprek met de commissieleden of de vraag nog niet gesteld. Maar stel nou dat kostenoverweging voor de commissie een reden zou kunnen zijn om toch nog over die rotonde na te denken. Zou dat eigenlijk wel kunnen gezien de status van het besluit nu, maar ook het project wat daarvoor ligt? Zit daar nog ruimte in of zou dat de uitvoering kunnen frustreren?
De wethouder, mevrouw Stam, gaat uw gang.
Dank u wel. Ik begin met uw laatste vraag. Het is een hele lastige om achteruit te gaan. Want we hebben het, hoe zeg je, het definitief ontwerp vastgesteld. Daar worden die aanbesteding is begonnen. Dat is gecommuniceerd met de buurt. Dus het zou best wel indruisen tegen wat inwoners van het bestuur mogen verwachten. Van dat je dat op dit moment eigenlijk niet meer wil gaan omgooien. Dat zijn de algemene beginselen van goed bestuur. Dus eigenlijk is dat niet verstandig, moeten we niet doen. Maar u heeft in zoverre gelijk dat die kostenefficiëntie, die zit er niet in. Dus de constatering over dat een VRI duurder wordt op den duur dan een rotonde, die klopt. Maar die hadden we volgens mij in de commissie uiteindelijk ook al gemaakt. En er is toen gevraagd, kijk na of je de VRI wel kunt vervangen. En daar is in het stuk van de commissie van, wanneer was dat nou ook weer? Was niet 14 maart in ieder geval. Toen hebben we dat voor u doorgerekend. En toen heb ik gezegd, ik ga kijken of het kan. Maar we hebben dus ook in dat stuk geschreven, de producent, of in ieder geval de leveraar, die kan het niet garanderen en het moet vervangen worden. Dat is in het stuk meegegeven en direct teruggegeven. Wij hebben niet in de discussie van de commissie kunnen horen dat dat voorwaardelijk was voor het invoeren van de VRI. En als zodoende hebben we de meerderheid van de commissie het standpunt meegenomen en gezegd van nou, die VRI die willen ze hebben. Maar u heeft gelijk in de kostenefficiëntie. Maar dat was volgens mij een bewuste keuze van, volgens het college een bewuste keuze van de commissie. En dat staat niet, u heeft gelijk daarin, maar we hebben de commissie goed gehoord, denk ik.
Goed. Voor u aanleiding om verder te gaan. Ik vraag eerst even de heer Boudewijn en daarna kunnen andere commissieleden even reageren.
Ja, ik moet in dat licht misschien zeggen, ik heb geen vragen aan het college, maar het roept op om misschien nog ook iets in de commissie te zeggen. Maar dan wil ik misschien toch even gelegenheid geven voor vragen aan de wethouder eerst.
Ja, dan zag de vinger van de heer Duinker, die wilde graag reageren. Gaat u gang of vraag stellen?
Ja, vraag stellen. Hij is een beetje parallel aan deze discussie. maar hij is bij mij overgekomen op basis van de stukken die hierbij zitten. Het is mij nou niet duidelijk of de kosten voor de aanpassing van deze rotonde gefinancierd worden uit het WCP of uit het meerjarig onderhoudsplan. Of sorry, de kruising. Dus in ieder geval blijft het onderhoudsplan gewoon doorgaan? Of heeft u dat gestopt met betrekking tot de komst van het WCP? Dat is de vraag die ik heb.
Ik kijk ook nog even naar andere commissieleden. Hebben die nog vragen? Nee? Goed. Mevrouw Stam, gaat uw gang.
Het vervangen van de VRI, die was opgenomen in het MJOP. Dus gewoon in het onderhoud. Dus daar was geld voor gereserveerd in die zin van het woord. Dat gaan we dus nu gebruiken. Als er een rotonde was geweest, dan hadden we dat geld wel weer voor een ander project kunnen gebruiken. Maar in ieder geval was dat geld gereserveerd geweest. Dus het is niet zo dat we extra 4 ton daar gaan uitgeven. Daartegen bij een rotonde was dat wel zo geweest. Dan ga je eerst weer toch een 4 ton uitgeven. En die schrijf je af in 40 jaar. Dus de voorzienigheid was, de VRI stond al op de vervanging. Dus die kosten moesten we sowieso maken. Maar over 15 jaar moeten we die kosten weer maken. En ieder jaar vraagt, ik meen, 5.000 of 6.000 euro onderhoud. Ja, dat komt er wel bij. Maar dat heb ik toen ook al met u gecommuniceerd. Dat is niet nieuw.
Goed. Aanvullende vraag, de heer Duinker.
Ja, die is helder. Geldt dit dan voor het hele WCP-traject? Dat we eerst de meerjarige onderhoudsplannen, gewoon de financiën daarvan blijven doorgaan? En dat die pas worden aangepast op het moment dat WCP prioriteit krijgt?
Ja, deze gaat, dus een interessante vraag, maar hij gaat buiten de scope van deze technische vraag. Maar de wethouder zou er misschien even kort op willen kunnen antwoorden.
Ik ga u vragen om nog één keer te herhalen.
De vraag is, u heeft nu uitgelegd hoe het gaat met deze kruisingen. En dat nu u gebruik maakt van de gelden met die betrekking tot het meerjarig onderhoudsplan. Maar in de rest van Heemstede heb je het meerjarig onderhoudsplan voor alle wegen. Maar daar komt een WCP aan. Dat is een ander potje met geld. En mijn vraag is, maakt u gebruik voor het onderhoud van die wegen nog steeds van het geld van de meerjarig onderhoudsplan? Of wacht u daarmee tot de komst van het WCP?
U zegt het correct. Het WCP is een op zich staand project. En uiteindelijk zijn de meerjarige onderhoudskosten, die zijn daaruit verdwenen. Want als we een stuk gingen aanpakken, dan werd het onderhoud automatisch meegenomen. Het was toevallig voor deze kruising dat er nog op de MJOP stond. Maar het is niet een systematiek die in de andere projecten van het WCP ook zo staan. Dat is niet zo. Stel dat u doet het WCP niet, dan moet u nog steeds onderhoud gaan doen.
Goed, voldoende beantwoord. De heer Boudewijn, ik kijk even terug. Wilt u nog een vraag stellen aan de commissie?
Ja, het is misschien geen vraag, maar meer toelichting. Ik heb deze vraag geagendeerd omdat ik als afdronk van die commissievergadering had dat we best wel twijfelden over de kosten en de omvang van de vraag, moeten we een rotonde plaatsen? En dat toen is gezegd, of ergens de beleving is ontstaan, misschien kunnen we het gewoon 5 jaar voor ons uitschuiven. Geeft ons iets meer tijd om ook af te wachten hoe de verkeersontwikkeling is, et cetera. En met die gedachte dacht ik, joh, dan zou dit plaatje een reden kunnen zijn om toch opnieuw te kijken, ook met het oogpunt op financiën, is dit een slimme keuze? Ik had eigenlijk niet gerekend op het antwoord van vraag 2. Dat u zegt, joh, het project is gewoon doorgegaan. We zijn aan het aanbesteden. En ik kan u heel goed volgen in uw antwoord op het tweede deel. Dus ik denk daarmee dat ik hier niet een pleidooi ga doen om dit dossier dan te heropenen. Dan is dit gewoon een gegeven. En dan is hij daarmee wat mij betreft klaar.
Goed, dan is dit onderwerp voldoende besproken. En dan sluit ik dit agendapunt en dan gaan we naar agendapunt 7, overzicht ruimtelijke ontwikkelingen. Zijn er nog vragen vanuit de commissie over ruimtelijke ontwikkelingen? Nee, heel goed. Ja, 1 vraagje, mevrouw Paameijer, Partij van de Arbeid. Gaat uw gang.
Ja, ik kan het toch niet laten. Even 2 korte vraagjes.
dat voormalig postkantoor op de Binnenweg. Het staat hier nou allemaal maar. Het lijkt zo lang te duren. En we zien natuurlijk wel dat wat er voorgesteld is. Maar is er nog iets nieuws? Gebeurt daar iets? Is er nog iets wat u met ons kunt delen? Dat is het eerste vraagje. Een tweede vraag gaat eigenlijk over... gaat over de verkeerssituatie of de veiligheidssituatie van met name fietsers en voetgangers zo rondom de bouw van de nieuwe FOMAR. Want als ik er zelf langs kom, dan zie ik daar best wel een aantal keren situaties die waarbij het maar net goed afloopt. Dus ik vroeg me af, zijn er eigenlijk meldingen van valpartijen of fietsers of voetgangers in de knel daar? Dank u wel.
De heer Duinker.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Wij hebben, als het goed is, heeft iedereen een inkomende brief van een bewoner van de Jan Wagenlaan zien binnenkomen. Die heeft hier ingesproken. En die geeft aan dat er afspraken die met hem zijn gemaakt niet worden nageleefd. HBB roept het college op om die afspraken zo snel mogelijk uit te voeren.
Dat is een dringende oproep vanuit HBB. Nog andere? Nee. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Stam.
Dank u wel. Op het voormalig postkantoor, helaas, daar kan ik u op dit moment niets nieuws over melden. De Raad van State heeft een enorme wachtlijst en die heeft aangegeven dat het in 2024 waarschijnlijk niet meer gaat lukken. We denken natuurlijk wel over na, wat zou er nou mogelijk zijn. En het is ook heel lastig om in zo'n situatie een actief gesprek met elkaar te gaan voeren. Over wat gaat u nou doen? Er komt natuurlijk wel een leegstandsverordening aan. En op het moment dat u die afklapt, hebben we wel een mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. Maar dan nog, iets wat onder de rechter ligt, is altijd een lastige. Maar het doet mij evenzeer pijn aan het hart als u, mevrouw Paalmeijer. Dan vraagt u, zijn er meldingen over de veiligheid rondom de nieuwe FOMAR? Voor zover ik weet niet, maar dat ga ik even voor u nakijken. Wat ik in ieder geval wel weet, want er wordt heel actief gebouwd. Op dagen waar er extra verkeersuitdagingen zijn, werken ze actief met verkeersregelaars. Om te zorgen dat alles in goede banen leidt. We hebben vooralsnog geen klachten gehad die ons bereikt zijn. Er wordt enorm hard gewerkt. En de stijgers die er nu voor staan... Die zijn ook een beetje, hoe zeg je dat, netjes. Die doen geen eer aan waar straks de echte gevel komt. Want het komt nou heel erg op je af. Terwijl die straks juist 1,5 meter naar achter gaat. Dus ik snap heel goed wat u bedoelt. Maar ik houd voor u in de gaten en ik ga even nakijken of daar nog andere meldingen zijn geweest. En ik hoor de oproep van HBB... ik wil u in ieder geval wel meegeven dat er ambtelijk al veel contact geweest is hiertussen. En het is natuurlijk altijd zo dat je kunt blijven verschillen over een inzicht. Maar ik ga zelf met de inwoner praten in juni nog. Dat sowieso. En op het moment dat er een verkeersbesluit genomen kan worden, dan kan de inwoner altijd in bezwaar gaan.
Heel goed. En mag ik als inwoner van Heemstede ook best wel mijn zorg uitspreken, ook wat mevrouw Paamijen doet rond die FOMAR, want ik ben er ook een paar keer gewoon echt klem en met al het verkeer. Je staat meteen op de rijbaan en ze rijden daar toch hard. Het is toch niet, zeker op de zaterdag, ook als er geen verkeersregelaars zijn en extra druk is, is het toch wel een puntje van zorg. Goed, dus dat. Agenda punt 8. De regionale samenwerking. Ik heb geen berichten ontvangen dat daar iets over is. En dan heb ik de actiepuntenlijst, agenda punt 9. Daar zijn geen afdoeningen van die ik zo zie. Zijn er nog vanuit de commissieleden nog vragen over de actiepuntenlijst? Nee. Heel goed. Dan heb ik wat verder ter tafel komt. Er heeft mij niks bereikt, maar dat zou nog spontaan hier omhoog kunnen komen. Ik zie een vingertje, twee vingertjes, mevrouw van der Heijden. Dit beantwoording onder voorbehoud, dat moet wel kunnen en anders wordt het schriftelijk. Mevrouw van der Heijden.
Die hier bij zit, en dat gaat over het onderhoud van de Krukiersbrug, is iemand die daar boze brief over geschreven heeft. Ik wil even weten hoe hierop gereageerd gaat worden. Ik wil weten tot wanneer die narigheid bij die brug blijft bestaan. En ik wil even begrijpen, maar dat vraag ik niet omdat ik zelf een vaartuig bezit, maar dat weet u waarschijnlijk wel, maar een collega van mij wel. En die vroeg zich af wat de relatie is met de blauwe golf. Of dat nog van invloed is. Dat was het.
Goed. De heer Boudewijn.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag ging eigenlijk ook over die brief. Maar ik heb hem iets anders geïnterpreteerd dan mevrouw Van der Heijden. Volgens mij was het een inwoner die ons op de lijst ingekomen stukken van de gemeenteraad erop attendeerde dat de brug voor recreatievaart geopend wordt op die momenten dat er ook spitsen is in het wegverkeer. En de suggestie werd gedaan of wij al dan niet, dat was van de collega van HBB, of we al dan niet de provincie wilden vragen om daar dat beleid te heroverwegen. En toen heb ik zelf het voorstel gedaan, als wij een suggestie mee willen geven, lijkt het me goed om die te bespreken. Want ik ben zelf persoonlijk wel content met dat brugbeleid daar. Dus de brief doorzetten zou voor mij voldoende zijn.
Ook voor de heer Duinke van HBB doorzetten van de brief. Mevrouw Stam.
Dank u wel, voorzitter. U weet, ik wil het altijd graag goed doen. Ik heb voor u geïnformeerd bij de provincie omtrent deze vraag. En dan die informatie wil ik graag met u delen. En dan kunt u daarna alsnog besluiten wat u wilt doen. Wij hebben aan de provincie gevraagd hoe het zit met die brug. En we hebben doorgegeven, wordt gevraagd of de tijden dat de brug geopend wordt niet aangepast kan worden. Dat de brug niet open gaat tussen 8:30 en 9:00 en tussen 5:30 en 6:00 vanwege de spits. Nou, even eerst de feiten. De gemeente Heemstede is inderdaad niet de beheerder van de Krukiusbrug. Dat is de provincie Noord-Holland. En gezien de impact van het project Krukiusbrug is er doorlopend contact met de provincie rondom die werkzaamheden en de verkeerssituatie. Wij hebben navraag gedaan over hoe het zit. Wat blijkt? De gedeputeerde staten van Noord-Holland die stellen de bedientijden van de Krukiusbrug vast. En normaliter is de Krukiusbrug tussen 7:00 en 9:00. En tussen 5:00 en 7:00 heeft hij een permanente spitssluiting voor de recreatievaart. Die is er. De recreatievaart mag wel altijd meeliften bij een brugopening voor de beroepsvaart. En als de brug dan geopend is geweest voor de beroepsvaart, dan moet hij daarna minimaal weer 30 minuten gesloten blijven. Zodat het wegverkeer zich kan herstellen. Maar omdat er gewerkt is geweest in de afgelopen tijd, bovendien is dat nu weer klaar, was het dus omgedraaid. En was het zo dat tussen 7:00 's ochtends en 5:00 's middags die brug niet open kon. Dus dat betekent dat er heel veel brugopeningen voor 7:00 en na 5:00 's avonds waren. Dus dat was heel druk in die spits of vlak daarom en daarvoor. En nu gaat dat nu weer terug naar rustig, naar zeg maar die permanente spitssluiting. En dan kan het weer beter verdeeld worden over de dag. Dus die informatie wilde ik met u meegeven, dat die fasering op dit moment is afgerond en waardoor die scheepvaart kan weer beter verdeeld worden. Het gaat wel, het is aan u, de brief is aan u of aan een griffie gericht, hoe we daar antwoord op geven. Mijn voorstel is dat we deze inhoud even delen met de griffie. En dan kan de griffie uit naam van u een antwoord geven of wij kunnen een antwoord geven. Dat is uiteindelijk aan u. Of u mag overwegen om het alsnog door te sturen, maar...
Ik krijg een duidelijke vraag terug voor de commissie. Nou, de heer Duinker, u was ook in de raad voor de behandeling van deze brief, dus gaat uw gang.
Nou, wij kunnen ons vinden in het eerste voorstel van u. Gewoon de griffie verzoeken om deze meneer een antwoord te geven. Want de vraag die gesteld wordt, die is beantwoord.
Heel goed. Kijk even naar de andere commissieleden. Kunnen zich daarin vinden? Prima. Dan is dit agendapunt verder afgehandeld. En dan rest mij de sluiting om 21:10 van deze vergadering. En dan wens ik u allen een fijne avond.